Gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan bij Openbaring 21. En dan vooral de versen 5 en 6. En die op de troon zat, zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Gemeente, een nieuw jaar. Maar niet alles zal nieuw zijn. Het oude jaar komt niet meer terug. Wat voorbij is, is voorbij. Voorgoed voorbij. Maar vele dingen zullen in het nieuwe jaar toch nog wel hetzelfde zijn als in het oude. Er zullen weer vissen worden gevangen. Misschien wat meer. Misschien wat minder. Zo blijft er veel gelijk. Wat geweest is, dat zal zijn, zegt de prediker. En wat gedaan is, dat zal gedaan worden. En je moet hier onder de zon niet van enig ding zeggen dat het nieuw is. Want het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Zo brengt een jaarwisseling uiteindelijk nog niet zo heel veel nieuws teweeg. Eens, zal het anders zijn. Maar daar is meer dan een jaarwisseling voor nodig. Daarvoor moet de oude hemel, het hemelgewelf wat we boven ons zien, moet als een doek worden opgerold. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden, ook het hemelgewelf boven ons niet. En met de hemel is dan niet bedoeld de plaats waar God woont, maar zoals op veel plaatsen in de Bijbel, wat wij boven ons zien, het firmament, het heelal dat wij vanaf de aarde kunnen aanschouwen, dat zal verdwijnen. En hier op deze aarde zullen de elementen ook brandende vergaan. Want God zal een grondige reiniging tot stand gaan brengen. Alle dingen zullen door het vuur gelouterd moeten worden. Daarom noemt de Bijbel de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Johannes zag nederdalen van God uit den hemel. Dat noemt de Bijbel een nieuwe schepping. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Weet u wie dat al zei? Dat zei Jesaja al. En hij leefde 7 eeuwen voor de komst van Christus. Hij heeft gesproken over dingen die nu nog moeten gaan gebeuren. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. En dan, zegt Jesaja, zullen de vorige dingen niet meer gedacht worden zelfs. En ze zullen in je hart niet opkomen. Dat grondige werk, dat wordt niet voor niets schepping, herschepping genoemd. Als God nu in een zondagshart werkt, wedergeboorte, dat is ook een nieuw, krachtig nieuw begin. Dat wordt niet voor niets een nieuwe geboorte, een herschepping genoemd. Dat is ook een krachtig nieuw begin. En zo zal de Heer ook straks een krachtig nieuw begin gaan maken als de wedergeboorte plaatsvindt van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. En dat staat nu in onze tekst. Hij die op de troon zit zegt: ik maak alle dingen nieuw. Alle dingen nieuw. Wie is dat, hij die op de troon zit? Is dat God de Vader? Is dat God de Zoon? Of is dat de Heilige Geest? Dat maakt niet uit, beste mensen. Gewoonlijk wordt in de Bijbel de Vader als de schepper aangeduid. En dus ook als de herschepper. Maar hij doet het toch niet zonder de Zoon. Hij doet het toch niet zonder de Heilige Geest. Dat was bij de eerste schepping ook al zo. God sprak, God schiep de hemel en de aarde. Maar hij schiep die door het woord. En de Geest van God broedde het uit. Die zweefde over de wateren. Dat was bij de eerste schepping zo. Dan is het niet vreemd dat dat bij de tweede schepping wederom zo zal zijn. Een drie-enig God zit op de troon. En een drie-enig God die spreekt dat hieruit. Johannes heeft het gehoord op Patmos. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En wat dat inhoudt, daar kunt u iets van zien in de versen ervoor. Als Johannes die nieuwe hemel en die nieuwe aarde ziet nederdalen van God uit de hemel. De zee was niet meer. En met de zee is in de openbaring van Johannes bedoeld de antigoddelijke macht. De zee lag voor Israël in het westen. Dat was de plaats waar de zon onderging. Dat was de plaats van de duisternis en van de dood. Het westen, de zee, heeft in de Bijbel dan ook vaak een slechte, een kwalijke naam. Dat is de antigoddelijke macht. En die zee, die zal er niet meer zijn. Die zee in elk geval niet. Die antigoddelijke macht, die zal straks niet meer worden aangetroffen. En dan, ja, dan zal de tabernakel Gods bij de mensen zijn. De Heer zal bij ze wonen. Bij ze wonen. En hij zal hun tot een God zijn, zij zijn volk. En de tranen uit de ogen weggewist. Geen gekruid. Geen dood. Geen moeite. Geen rouw. Want de eerste dingen, ziet u wel, ik maak alle dingen nieuw. Ze zullen niet gedacht worden, zei Jesaja, de vorige dingen. Ze zullen niet gedacht worden. Ze zullen er niet meer zijn. Ze zijn weggegaan. Ze zijn voorbij gegaan. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat een troost is dat, gemeente. Juist voor de kerk in de verdrukking. Want de openbaring van Johannes, ik weet niet of u dat weet, is het troostboek voor de kerk. De kerk die uit de grote verdrukking komt. Denk eens aan Johannes op Patmos. Denk eens aan die zeven gemeenten in Klein-Azië. Aan wie de openbaring als eerste is verzonden. Zij moesten en mochten uit die openbaring al troost putten. Het zou niet altijd zo blijven. Zoals het hier en nu is. Gelukkig niet. De kerk van Christus heeft uitzicht. Allen die de Heer Jezus mogen toebehoren en kennen, die hebben uitzicht in dit leven. Allen die hem niet kennen, leven in een bunker. Helaas, helaas. Ze vieren een feest, maar het is feest in een bunker zonder vensters. In een afgesloten ruimte, en daar vinden gewoonlijk ook niet de beste dingen plaats. Wat de duisternis, wat in de duisternis plaatsvindt, wat het daglicht niet verdragen kan, dat is gewoonlijk ook niet van het allerbeste, nietwaar? De wereld viert feest in een bunker, zonder enig uitzicht. En de kerk van Jezus Christus, die gaat door veel verdrukkingen heen naar het koninkrijk van God. Maar zij hebben een venster naar boven. Zij hebben uitzicht tot op God. En dat mag de openbaring, dat mag de Heere zelf in de openbaring aan Johannes verkondigen en duidelijk maken. En Johannes mag het weer doorgeven aan de kerk van alle eeuwen. Ook in 2018. Het zal niet altijd zo'n narigheid blijven als dat het hier op deze wereld is. Straks zal het beter worden. Ik maak alle dingen nieuw. De hemel en de aarde. Ik maak ook jou straks helemaal nieuw. Want als het werk van de wedergeboorte in je leven gebeurd is, als dat er gekomen is, als je in Christus een nieuw schepsel mag zijn. Want daar ben je, hè. Wie in Christus is, die is principieel gezien een nieuwe schepping, een nieuw schepsel geworden. Maar je weet het wel, hè, dan is er ook helaas nog zoveel van het oude. Want je bent alleen Christus een nieuw schepsel, totaal en finaal. Maar je bent het in jezelf nog niet, je draagt nog je oude natuur bij je om. En daarom komt er van die nieuwe schepping niet van alles openbaar in dit leven. Helaas niet, helaas niet. Er is nog het zondige vlees dat je parten speelt. Straks zal het weg zijn. Ik maak alle dingen nieuw. Hij maakt dan ook de zijnen helemaal nieuw. De zielen, de lichamen, weer bij elkaar verenigd. Alle dingen nieuw. Geen dood meer, geen graf meer, geen gekrijt meer. Geen vuurpijlen die kerkdiensten verstoren meer. Dat alles zal zijn voor bijgegaan. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dan heb je tenminste iets, gemeente, om naar uit te zien. Hebben wij ook iets om naar uit te zien? Ja, waar zie je naar uit? Naar de leuke dingen in 2018 die je al van plan bent, die je misschien al in je agenda hebt opgetekend? Ja, dat mag hoor. Je mag leuke dingen hebben in dit leven. De Heere vraagt echt niet van u en van mij dat we altijd in mineur zijn. En dat we niet genieten van de dingen die Hij in zijn grote goedheid nog aan ons schenkt. Dat mag hoor. Wat God ons te genieten geeft, dat mogen wij genieten. De Bijbel zegt het ook. Geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. Zomaar maar een voorbeeld. Een prediker die alles ijdelheid noemt, dat zegt dat is toch Gods gave, dat je het goede geniet. Dat je het goede geniet hier in dit leven. En dat God je dat schenkt, hè, dat is toch wel een gave van God. Alles is ijdelheid. Maar dat is dan toch in de beperkte zin van het woord een gave van God. Dus je mag genieten. Maar dat uitzicht is zo beperkt. Zoals je dat met mist soms hebt. Hè. Je kunt wel 50, wel 100, misschien wel 200 meter voor je zien. Of als het een beetje heilig is, misschien wel 500 of een kilometer. Maar dan is het toch beperkt. Dan houdt het op. Het houdt in ieder geval aan de horizon op. Dat in ieder geval, hoe helder het ook is. Zo is het altijd in dit leven. Het gezicht is beperkt. Maar niet voor het geloofsoog. Want het geloofsoog mag verder kijken dan het aanschouwen van de ogen. Het geloofsoog mag zien op de openbaring der kinderen Gods. En dan zegt Paulus in Romeinen 8, daar kijkt ook het ganse schepsel, het zuchtende schepsel naar uit. Dat nu nog in barensnood is, die verwacht de dag van de openbaring van de kinderen Gods. Want dan zal ook dat schepsel vrijgemaakt worden van de slavernij aan de ijdelheid, waaraan het nu nog onderworpen is. Daarom is het in barensnood, omdat het verwachting heeft van het komt, het zal ooit komen. En gelukkig de kinderen van God, die ook nu nog zuchten in zichzelf, maar die dag verwachten met een groot verlangen. Dat ze zelf en al het schepsel, behalve de goddelozen, al het schepsel, behalve de goddelozen, vrijgemaakt zullen worden van de ijdelheid en van de dienstbaarheid. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Zo klinkt de stem van hem die op de troon zit en die dus over alles gaat. Want op de troon zit de gemeente, dat betekent niet dat hij niks zit te doen. Hè? Een koning die op zijn troon zit, is aan het regeren. Maakt u zich maar geen zorgen daarover hoor. Of de Heere wel regeert. Ik kan u zeggen, Johannes heeft het gezien. Hij zit op zijn troon. Hij heeft zijn scepter in zijn hand. En hij gebiedt, hij gaat over alles. Hij is een regerend koning. En omdat wij vast zouden weten dat dit geen sprookjes zijn, zegt de Heere er tegen Johannes er iets bij. Johannes, jij moet deze dingen opschrijven. Schrijf. Want deze dingen zijn getrouw en waarachtig. De kerk moet weten dat ze niet in sprookjes gelooft. Kijk, het ongeloof zegt van ja, dat is om de mensen wat zoet te houden. Hè? Eens zal het beter worden. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Dat zegt de wereld. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. En dat hele gedoe van leven na dit leven en straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is om de mensen een beetje een zoethoudertje, een zoetstokje in de mond te stoppen. Hij denkt maar aan Karl Marx. Die zei dat godsdienst opium is, niet voor het volk, maar van het volk. Dat is om het volk een beetje kalm te houden. Het volk maakt zichzelf wijs dat het ooit beter zal zijn na dit leven en zo. En dat is om ze hier maar een beetje in het gareel te houden. Een zoethoudertje dus. Inderdaad, een zoethoudertje. Een speen in de mond. Hè. Een speen in de mond en niet meer dan dat. Niets ervan, zegt hij die op de troon zit. Niets ervan. Johannes moet dit gaan opschrijven. Ja, hij moet alles opschrijven wat hij gezien en gehoord heeft. Maar sommige dingen, die moet hij in het bijzonder opschrijven. En dat lees je dan ook een aantal keren, hè. Bijvoorbeeld, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Dan staat er ook bij, schrijf! Schrijf dat, Johannes! Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Want dat moet de kerk in ieder geval weten. Ze moeten alles weten wat je ziet. Maar daar mag je wel een paar uitroeptekens bij zetten, Johannes. Schrijf dat vooral maar op. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En schrijf ook, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. Dat moet in ieder geval zwart op wit op papier staan. Dat moet in ieder geval boven alle twijfel verheven zijn. En zo ook dit, zie, ik maak alle dingen nieuw. En gemeente, dan zegt die stem die van de troon klinkt, die zegt nog iets. Hij zegt, het is geschied. Hij sprak tot mij, het is geschied. Eén woordje maar in het Grieks. Gegonan. Eigenlijk een meervoud. Ze zijn geschied. Ze zijn geschied. De dingen zijn geschied. Op Golgotha, dat weet u wel. Dat klonk ook maar één woordje. Tetelestai. Het is volbracht. Tetelestai. Dat sloeg op het verlossingswerk. Alles wat de profeten gezegd hadden dat gebeuren moest. Hij had het volbracht. Het ganse lijden. De wil en de raad van God. Alles volbracht. Hier staat, het is geschied. En dat betekent alles wat er gebeuren moest. Ook nog na de komst van Christus gebeuren moest. Alles wat in dat boek staat, dat op de rechterhand ligt van degene die op de troon zat. En dat het lam heeft genomen, waarvan hij de zegels opent. Het is allemaal geschied. Nu is het nog aan de gang, hè. Het boek is nog niet uit. De Zoon van God, die bladert nog, hij leest nog in dat boek en hij volbrengt nog de dingen die daarin geschreven staan. Dat laat hij allemaal nog komen en wij weten niet precies hoeveel dat er nog komen moet en wat er allemaal nog komen moet. Maar het staat wel allemaal in dat boek en wat nog niet geschied is, dat zal moeten gaan geschieden nog. Maar eens komt de dag, Johannes heeft het gehoord. Eens komt de dag dat er geroepen mag worden, het is voorbij. Het is alles geschied wat geschieden moest, wat haast geschieden moest. Alles wat Johannes heeft opgetekend in de openbaring, alles wat in dat boek geschreven staat, en dat is nog wel meer dan wat Johannes allemaal in de openbaring heeft geschreven. Het is geschied. En dan klinken diezelfde woorden die ook aan het begin van de openbaring klonken. Ik ben de Alpha. En de Omega. Alpha, de eerste letter, de Omega, de laatste letter van het alfabet. Ik ben de A. Ik ben de Z, zouden we zeggen. En al die letters die ertussen zitten. Ik houd ze allemaal in mijn hand. Er is niks tussenuit gevallen. Geen letter. Geen ding. Het is allemaal gebeurd wat gebeuren moest. De barensweeën zijn voorbij. Het kind is geboren, de wedergeboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het kind is geboren, zegt de Bijbel. En alles wat eraan vooraf ging. De barensnood. De weeën. De smarten. Ze zijn geleden. Het is geschied. Wat een heerlijk woord zal dat zijn, gemeente. Johannes heeft het al gehoord uit de mond van hem die op de troon zit. Maar eenmaal zal het schallen over de gehele wereld. Het is geschied, dat ene goddelijke woord. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En dan ga ik de dorstige geven van het water des levens. Uit de fontein, de wel. Van het water des levens om niet. U weet dat mag in het evangelie nu ook al worden verkondigd. Heeft Jezus ook al gedaan. Toen hij op deze aarde was. Wie dorst heeft. Johannes 7. op het Loofhuttefeest. Wie dorst heeft, sprak Jezus, die komen tot mij. En hij neemt van het water des levens om niet. Jesaja riep het al uit. Alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En zij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk, dus in de aanbieding van het evangelie. En dat hopen wij nog vele malen te laten horen, al is het niet altijd met deze bewoordingen. Maar die nodiging gaat uit, zo iemand dorst heeft die komen. En nemen van het water des levens om niet. En het is hier al gratis. Gratis. Want wie ervoor betalen wil, die kan het niet krijgen. En wie ervoor gewerkt wil hebben, die kan het ook niet krijgen. Het is alleen maar gratis te bekomen. Als je bij de kraan des hemels komt om dat water en je wilt er iets voor geven, dan word je zonder water weggestuurd. Om niet. Door hem verdiend. Dat is het. Het is wel betaald. Het is wel verdiend, maar niet door u. En niet door mij. Door hem verdiend. Door hem betaald. En daarom om niet weggeschonken. Maar eenmaal, gemeente, als die roep klinkt, het is geschied. Dan roept de Heere al degenen die hier dorst hebben gekend. Geen dorst hebben geleden. Want als je tot Christus komt, hoef je geen dorst meer te lijden. Maar je zult het wel hebben nog. Dorst hebben en dorst lijden is niet hetzelfde. Al Gods kinderen hebben dorst. Ze houden dorst ook. Tot hun laatste snik toe houden ze dorst. Maar ze hoeven geen dorst te lijden. Dat is een verschil. Maar straks klinkt die roep. Wie nog dorst heeft, die mag drinken uit de fontein. Ik zal de dorstige geven. Uit de bron, hè, een fontein. Wij denken bij een fontein aan een kunstmatig aangelegd iets, zoals daar in de vijver, hier aan de buitenkant van Urk. Hè, daar staat zo'n kunstmatig aangelegde fontein die water opspuugt. Dat noemen wij een fontein. Maar het gaat hier eigenlijk om een bron. Een wel. Een waterwelling. We lezen in Openbaring 22. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Daar heb je het. Het water des levens. Klaar als kristal. Waar komt hij uit voort? Waar welt hij uit voort? Het is een wel. Het is een bron. Voortkomende uit de troon van God en van het Lam. Een fontein is mensenwerk. Een waterput is ook mensenwerk. Maar een water wel, een bron, dat is Gods werk. Daar heeft geen mensenhand iets aan gedaan. Die komt spontaan uit de aarde voort. En zo zal deze bron ook vloeien uit de troon van God vandaan. En die rivier teweeg brengen van dat water des levens, klaar als kristal. Ik moet even denken aan de profeet Ezekiel, gemeente. Die zag in zijn gezichten ook, hè, dat er een wel kwam van onder het altaar. De voet van het altaar dat in het heiligdom des Heeren is. En dat stroomt naar de dode zee toe en maakte alles gezond wat dood was. Hij maakte de zee gezond, de dode zee, waar niets in leven kan, gezond. Nou, zoiets. Zoiets als wat Ezekiel zag. Dat zag Johannes ook op Patmos. En uit die wel, uit die rivier, die uit de troon van God voortkomt. Van onder het altaar vandaan. Daar zal ik, zegt de Heere, ikzelf. zal aan de dorstige geven. Hij deelt eruit. Straks als alles volbracht is, dan zal hun laatste dorst vanuit die bron van het levende water gelest worden. Hier al in het evangelie. Maar zij allen die hier al gedorst en gedronken hebben, die hier al door het werk en het water van de Heer Jezus verkwikt zijn geworden, die zullen daar ten lange leste voor eeuwig en voor goed gedrenkt worden. Ze zullen te drinken krijgen. Ik zal ze doen drinken uit de fontein van het water des levens. En ook dan nog. Ook dan nog door u en door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dat is hier al zo. Het is alleen uw welbehagen, uw goedheid, o Heer. Het is alleen bij u vandaan. De zaligheid. In Christus, ik heb er niks aan toe gedaan. Ik kan er niks aan toe doen. Ik mag er niks aan toe doen. Ik zal er niks aan toe doen. En ik kan er ook niks aan toe doen, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Want het is in Christus nu. Voor de dorstige zondaar, het is in Christus nu. U hoeft het niet te doen. U hoeft het niet te betalen. U kunt het maar om niet ontvangen, nu al. En straks dus ook. Straks als alles is geschied, dan staat de Heere daar en al zijn dorstigen komen tot hem. En hij zal ze voor eens en voor goed doen drinken. Ze zullen niet meer honger. En ze zullen niet meer dorsten. Want het lam zal ze zelf wijden naar de levende fonteinen der wateren. En zo staat al in Openbaring 7. Het lam zal ze wijden naar de levende fonteinen. Die goede herder. Het lam is daar herder. Ja, het lam is daar herder. Hoe kan het, hè? Lam en herder tegelijk. Hij zal ze leiden aan de levende fonteinen der wateren. De Heere, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille water. David al beleid in Psalm 23. Dat zal dan, als dan, volle werkelijkheid zijn. Voor ieder die hier naar de genade heeft gedorst. Is gekomen en heeft gedronken uit de fontein die Christus is. Straks voor eens en voor goed. En dan staat er in het volgende vers nog, die overwint, die zal alles beërven. Al die dingen die genoemd zijn, hè. Dat God bij de mensen zal zijn. Dat ze zijn volk zullen zijn. En dat hij de tranen van de ogen zal afwissen. En ja, ook, hè. Die fontein van het levende water. Al die dingen, die overwint, die zal al die dingen die genoemd zijn. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die zal die beërven. En ik zal hem tot een vader zijn, tot een God. En hij zal mij tot een zoon zijn. Dat is verbondstaal, gemeente. Dat is verbondstaal. Hè? Ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Ik zal u tot een God of tot een vader zijn. En gij zult mij tot een zoon zijn. Dat is verbondstaal. Dat verbond, dat zal straks dat eeuwige verbond zijn dat voortduurt in de hemel. Voor eeuwig aan elkaar verbonden. God en zijn volk. Dat staat al in vers 3. God en zijn kind. Zijn zoon. Dat is de belofte aan David. Als uw zonen in mijn wegen zullen wandelen, dan zal ik hun tot een vader zijn en zij zullen mij tot een zoon zijn. 2 Samuel 7, de Nathans belofte. De belofte aan David. Die wordt dan gedaan aan al Gods kinderen. Kinderen en dus ook erfgenamen. En dan heb je het weer een erfenis verdien je niet. Een erfenis krijg je in de schoot geworpen. Als je tegen iemand zegt van ik moet in uw testament, dan kom je er juist niet in. Je zou wel gek wezen als je dan als testamentmaker zo iemand in je testament opnam. Een testament wordt je gegund. Een erfenis wordt je gegund. En als dan dat erfenis, die testament is opgemaakt en de testamentmaker sterft. En je wist het misschien niet eens dat je erin stond. Hè? Dan is dat een verrassing, een meevaller. Ja. Ja, gemeente, zo is dat, zo is dat, zo is dat. Zo ontvang je nou ook de heerlijkheid Gods. Als die grote gave, die grote meevaller, die je hier soms in dit leven maar nauwelijks geloven kunt. Zou dat voor mij wel kunnen? In het testament. Soms is het te groot en te wonderlijk. Dan zeg je, nee, dat zal wel niet, dat zal wel. Soms aanzul je wel eens, soms twijfel je wel eens. Dat hebben al Gods kinderen wel eens bij tijd en wijle, dat ze twijfelen. Daar reken ik gewoon op dat dat zo is, want dat is bij mij ook zo. En toch gemeente, toch je zult het gewaar worden. Als je hier gestreden hebt, wettig gestreden, wie overwint? Dat staat er, hè? Wie overwint? Aan al die 7 brieven aan het begin van de openbaring heb je dat aan het eind, hè? Wie overwint? Ik zal hem geven van de boom des levens die in het paradijs Gods is te eten. Wie overwint? Ik zal hem geven te zitten met mij in mijn troon. Iedere brief van de 7 eindigt met wie overwint? En dat betekent, hier is de strijd. Overwinnen kan je alleen als je gestreden hebt. En wie hier de goede strijd mag strijden, de strijd van het geloof, die zal straks gewaar worden. Het testament gaat open. Wat vast ligt in de Zoon, in de dood van Christus, daar ligt het testament in vast. En dat gaat open. En dan zal blijken dat je al die dingen beërven zult. Tot je grote verbazing en verwondering. Al die dingen beërven zult die in het testament geschreven zijn. Alles beërven. Al deze dingen. En vooral dat je dan eeuwig een zoon van God mag zijn. De belofte aan het huis van David gegeven geldt dan voor ieder kind des Heren. Maar gemeente, dan volgt er ook nog wel een waarschuwing. En ik zou niet eerlijk zijn als ik die nou helemaal wegliet. En ik zal ook niet eerlijk zijn als ik dat in mijn prediking, in mijn volgende predikingen in het jaar 2019, als de Heere mij dat geeft om dat onder u te doen. Ik zou niet eerlijk zijn als ik dat ook wegliet, ook dan. Want er is ook een keerzijde van de medaille. Wie overwint zal alles bergen. En de dorstige die krijgt te drinken. Maar wie er geen dorst naar heeft. Nooit heeft gehad in dit leven. Nooit tot Christus kwam. Nooit verlegen om levend waant. Wie niet gestreden heeft, niet wettig heeft gestreden. Misschien wel gestreden voor zijn eigen belangen, voor de aardse zaken. Maar nooit gestreden heeft die goede strijd des geloofs. Ja, de vrees achter. Dat zijn de slappelingen die het er maar gauw bij opgeven. En die niet volharden. En dan als ze de Heere verloochend hebben, dan keren ze ook niet terug. En Petrus verloochende de Heere Jezus ook en dat was verschrikkelijk. Dat was verschrikkelijk. Maar hij keerde, hij mocht door Gods genade terugkeren op zijn wegen. Hij kwam tot berouw en tot bekering en hij werd toch weer aangenomen. En maar er zijn ook vreesachtigen die als er het minste gevaar dreigt, dan laten ze de boel en dan zetten ze het op een lopen. En dan is het afgelopen met het geloof. Ja, dat zogenaamde geloof dan. Dat ze hadden, dat tijdgeloof, dat staat voorbij. De vreesachtigen. En dan staat er. De ongelovigen, de ontrouwen, zo kun je dat vertalen, de ontrouwen. Daar moet je maar eens over nadenken. Ongeloof en ontrouwen, wat dat is. ook in de dienst van God. De gruwelijken. Die nergens om geven. De doodslagers, de hoeriers, de tovenaars, de afgodendienaars en al de leugenaars. Het is allen die in de zonde maar voortleven, welke zonde dan ook, zonder zich daarvan te bekeren. Diezelfde mensen die we ook steeds moeten vermanen af te blijven van de tafel des Heren, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Alle die zich in die zonde bewegen en zonder zich te bekeren, zolang ze zich niet bekeren. Dat staat er, hè? Zolang ze zich niet bekeren. En al de leugenaars hun deel, hun erfenis. Ach, lieve mensen, toch, die ligt elders. Die zullen niet al die dingen behouden. De keerzijde van de bedaard. Het is in de Bijbel niet een mooi verhaaltje, alles zal goed komen. Iedereen wordt er zalig. Nee, er loopt een grote scheidslijn tussen de mensen. Wie overwint zal alles behouden. Maar als je in je ongeloof en in je onbekeerlijkheid volhardt, als je de zonde aan de borst drukt en daarbij blijven wil, dan is je deel in de poel van vuur en zilver. De Bijbel zegt, daar zal wening zijn en knersen der tanden. Dan weten we hoe vaak dat de Heer Jezus dat niet gezegd heeft. Hij zegt, als je oogje tot zonde verleidt, of je handje tot zonde verleidt, dan is het beter je oog uit te rukken en je hand af te houden bij wijze van, dan twee handen hebben die in het eeuwige vuur geworpen te worden. Waar de worm niet sterft, de worm van het knagende geweten, vuur en zilver staat hier. Dat doet aan Sodom denken, hè. Het was Sodom denken, waarover de Heer het vuur en zulver liet regenen. En heeft die stegen omgekeerd en het heeft hem niet berouwd, zegt de schrift. Het heeft hem niet berouwd dat hij dat gedaan heeft. Dat is dan jouw deel, uw deel. Het zal toch niet waar wezen, lieve mensen. Het zal toch niet waar worden. Dan weet je wat je te doen staat. Bekeer je, want dat is de tweede dood. Die uitdrukking komen we alleen maar in de openbaring van Johannes tegen, een keer of drie. De tweede dood, dat is de dood achter de dood. De eerste dood, dat is gewoon het sterven. En dat moeten alle mensen. Maar wie van Christus is, die zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Die zal wel sterven, die eerste dood, maar niet die tweede. He, daar zal die geen last van hebben. Daar zal die niet in hoeven te lijden. Die tweede dood, de dood achter de dood, die is voor hem niet. Maar de goddeloze, de onbekeerlijke mens, die zijn knieën die buigt, die in de boosheid voortleeft, ik zeg het u, de tweede dood, de eeuwige dood, noemen we dat ook wel, hè? De eeuwige dood, dat is de poel, die brand van vuur en zulver. En dan zijn er theologen die zeggen, ja, maar dat zal vast niet eeuwig zijn. En het zal vast maar een poosje duren, als dat er al is. Veel mensen geloven niet eens meer in de hel. Ook veel dominees geloven niet eens meer in de hel. Omdat ze niet meer in de Bijbel geloven, simpelweg. Dat zijn theologen van niks. Want ze geloven niet eens meer in de Bijbel. Ja, dan zeggen, ja, dat kan toch niet zo zijn, dat er een eeuwigheid, een eeuwig verderf is. Ach, mensen, het woord zegt. En we moeten elkaar er wel voor waarschuwen hebben. Want als u ooit tegen de Heer zou zeggen, ja, maar mijn dominee heeft me er nooit voor gewaarschuwd. Dan zal het u niet behouden en het zal mij aangerekend worden. Het zal mij aangerekend worden. Dat ik het u niet gezegd heb. En daarom predik ik u. Met het woord in de hand. Dat is het. de tweede dood. Daar zal je deel zijn. Als je voortleeft in de zonde, dan word je op deze 1 januari al tot bekering geroepen. Tot vernieuwing geroepen. Ja, tot vernieuwing. Nieuwjaar. Nieuwjaar, hè. En ik zei aan het begin, ja, dan is niet alles anders dan in het oude. Nee, dat is niet. Dat is niet alles anders. Morgen of overmorgen ga je weer naar je werk. Volgende week ga je weer naar je werk. Dat zal allemaal weer hetzelfde zijn. Maar later alsjeblieft dit nieuwe begin zijn. Dat je je tot de Heer bekeert. Dat nieuwe begin. Want dat zal uitlopen op dat straks. Zie. Ik maak alle dingen nieuw. Hier zal het nog maar ten dele zijn. Dat weet ik. Dat weet iedereen wel die de Heere kent en vreest. Het is nog zo, helaas, 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 nog zo ten dele bij me. Maar straks. Alles nieuw. Maar het is voor de goddelozen niet. Jezus neemt de zondaars aan, dat is zeker waar, hè. Jezus neemt de zondaars aan, zeker waar. Maar niet om ze zondaar te laten blijven. Dat zeker niet. Hij neemt de zondaars aan, maar niet om ze zondaar te laten blijven. Ze zullen zich tot God bekeren. En zodoende alles beërven. Want zie, die op de troon zit, die zegt het. Ik maak alle dingen nieuw. De hemel en de aarde. Amen.